Laten we deze eredienst beginnen. Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van generatie op generatie in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat in de verkondiging vanmiddag over de verheerlijking op de berg. En die heerlijkheid die mogen we ook bezingen met Psalm 145, daarvan het eerste en het tweede vers. In verbondenheid met de wereldwijde kerk van alle tijden doen we vanmiddag hier in Noordwijk belijdenis van het christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 40, het vierde vers, en al zingend denken we daarbij aan de Heer Jezus. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Ik nodig u en jou uit om in het hart in te stemmen, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van mijn lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, het is voor de tweede keer. Voor de tweede keer dat u ons samenroept in uw huis. Voor de tweede keer dat u de deuren van dit gebouw hebt laten openzetten. Heer, daarin proeven we uw goedheid en uw trouw. Deze eerste dag van de week, die mag helemaal vol zijn van u. 'S morgens mogen we uw woord horen, maar nu ook op deze middag. Zo wilt u ons onderwijs geven, zo wilt u ons bemoedigen en troosten. Zo wijst u ons de weg. Zo waarschuwt u ons ook. Heren, wij danken u daarvoor. Wij danken u voor zoveel goedheid, voor zoveel liefde van uw kant. U loopt ons telkens maar weer na. U zoekt ons op, u trekt ons erbij. U wil met ons te maken hebben. Dat is echt een wonder, heren. Want als wij nadenken over wie wij zelf zijn, ja, dan kunnen we alleen maar beschaamd ons hoofd buigen. Maken we er vaak een potje van. Dan gaan we dikwijls onze eigen gang. Luisteren we naar ons gevoel? Doen we wat goed is in onze ogen? En vergeten we wat u vraagt? Heren, dat zeggen we vanmiddag eerlijk tegen u. En zo zit de vork in de steel. We belijden het voor u. Ja, we vragen u, Heren, wilt u het ons vergeven? Wilt u al onze zonden toedekken met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus? En ons aanzien in zijn volbrachte werk. Wij bidden u, Heren, wilt u met uw geest in ons midden zijn deze middag als we de schriften openen, als we luisteren naar de verkondiging van uw woord. En geef dat het tot een ontmoeting komt met u, Heere God. Welke leeftijd we ook hebben, in welke leefwereld we ook zitten. U weet wel wat nodig is om bij ons binnen te komen. Om ons aan te raken. Heer God, wilt u dat doen deze middag bij jongeren en bij ouderen? Ja, maak ons zo vol van u, dat we vanuit deze zondag ook echt het leven in kunnen, bemoedigd, gesterkt, aan uw hand. Heere God, als al deze dingen voor ons op een afstand staan, wilt u dat ook dan deze middag anders maken? Want zonder u zitten wij op een doodlopende weg en wij vragen u, wilt u ons daar dan van afhalen? Wilt u ons bekering geven en geloof? Wilt u ons leven richten op u? Zo komen we bij u met onze gebeden. Biddend voor ons zoals we hier zijn. Maar tegelijkertijd denken we ook aan hen die thuis zijn. We denken ook aan anderen die op andere plaatsen samenkomen. Hier in de omgeving. In heel ons land. We danken u dat u overal uw gemeente hebt. In allerlei vormen. Op allerlei manieren wordt uw naam groot gemaakt. En wij bidden u, zegen al die diensten. Ja, laat deze dag iets mogen hebben van een voorspel. Op die grote dag. Omdat op deze dag er al iets van gemerkt mag worden dat de aarde vervuld is van de heerlijkheid van u. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer. U lovend, u dankend voor al het goede dat u geeft. Machtige God, hoor ons in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Markus 8... Markus 8, om precies te zijn, vanaf vers 31 en dan lezen we door tot hoofdstuk 9, vers 9. En hij, de Heer Jezus, begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg, achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Dit is het woord van God. Zalig bent u. Ben jij als je het woord van God hoort en dat ook bewaart in je hart. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 89. Psalm 89, we zingen het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat sluit ook helemaal aan bij die woorden die uit de hemel klinken. Luister naar hem. We zingen het 8e vers. En we zingen ook het 20e vers. Het volgen van Jezus brengt kruisdragen met zich mee. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Psalm 89, het 7e, het 8e en het 20e vers. Na de verkondiging zingen we Psalm 119, vers 84. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Het tekstgedeelte wordt gevormd door Marcus 9, de versen 3, 4 en 7. Ik lees dat nog een keer. Vers 3. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. En vers 7. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De preek is opgezet aan de hand van twee lijnen. Het gaat allereerst om een bemoediging voor Jezus en vervolgens om een aanmoediging voor zijn discipelen. Ja, gemeente, dat hebt u vast ook wel eens. Je denkt te weten hoe het zit, maar het is anders. Jongeren, dat herken je misschien wel. De wiskundeles begint, de docent start met uitleg en je hoort het eventjes aan en je denkt bij jezelf, oh, ik snap het al. Weet je wat, ik start vast, hoef ik thuis geen huiswerk te maken, doe ik het mooi in de les. En je pakt je pen, je schrift en je start maar, je bent nog maar even bezig en je komt erachter, het is veel moeilijker dan ik dacht. Je denkt te weten hoe het zit. Maar het is anders. Kun je ook hebben op je werk tijdens een werkbespreking. Iemand geeft zijn visie en als hij een paar woorden gezegd heeft, denk je bij jezelf ook, weet al wat hij gaat zeggen. En je hebt bijna de neiging om zo iemand in de reden te vallen en hem van het nodige commentaar te voorzien. Maar als je blijft luisteren en je oordeel nog eventjes opschort, ja, dan kom je er nogal eens een keer achter dat het anders is dan je denkt. Ik had helemaal niet verwacht dat hij juist dat zou zeggen. Ja, zo kun je er helemaal naast zitten. Wel nu, gemeente, zo is het ook met Petrus en de andere leerlingen. Toen de Heer Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, toen wisten ze daar goed antwoord op te geven. Sommigen zien in u een profeet. Anderen denken heel concreet aan Elia. En weer anderen denken aan Johannes de Doper. En dan vraagt Jezus het op de man af. Maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordt direct. U bent de Christus. De Messias, de Zoon van de levende God. Ja, daar is Petrus echt van overtuigd. En de Heer Jezus die is blij met dat antwoord. Dat laat de Heer Jezus ook merken. Petrus, dat heb je niet van jezelf, maar mijn Vader die in de hemel is, die heeft dat jou gegeven. Petrus heet je, hè? Rots. Nou, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, Petrus die heeft zijn propeduizen gehaald, maar nu begint het echte werk. Want wat gaat de Heer Jezus zeggen? Beste discipelen, over een poosje zal ik verschrikkelijk gaan lijden. Schriftgeleerden en overpriesters zullen me grijpen. Ze zullen me vals beschuldigen en uiteindelijk word ik gedood. En weer reageert Petrus direct. Heer Jezus, kom eens even bij me. Moet u horen, hè? Heer Jezus, kom eens even bij me. Ik heb u wat te zeggen. Wat u daar zojuist zei over dat lijden, nou, daar moet u het maar niet meer over hebben, want dat gaat echt niet gebeuren. En Petrus, die meent het. Hij zegt dat niet om de Heer Jezus wat op te beuren. Hij zegt het ook niet om de omstandigheden wat minder erg te laten lijken. Hij meent het. Ja, hij weet heus wel dat de fariseeën en schriftgeleerden de Heer Jezus liever kwijt dan rijk zijn. Maar hij is er vast van overtuigd. Jezus is de Messias. Maar daar zit nou net het punt. Petrus die heeft zo'n heel ander beeld van de Messias. Hij denkt aan een Messias die binnen korte tijd zijn koninkrijk gaat oprichten. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Een koning die zal zorgen dat de Romeinen niet langer meer de baas zijn. En misschien, ja, misschien zullen dan de schriftgeleerden en de fariseeën eindelijk ook wel eens een toontje lager zingen. Wie weet. Nou, zo denkt Petrus niet alleen, zo hebben waarschijnlijk al die discipelen gedacht. Maar nu laat de Heer Jezus merken dat ze het mis hebben. Ga weg achter mij, Satan, tegenstander. Je werkt niet mee, maar je werkt me eerder tegen. Je bedenkt niet de dingen van God, maar je bedenkt de dingen van mensen. En dan nog wat. De Heer Jezus die kijkt zo eens de kring rond van de mensen om hem heen. En hij zegt, als je mij volgt, dan gaan we niet direct de weg omhoog. Maar dan moet je een grote streep zetten door het woordje ik. Dan moet je je kruis op je nemen. Jezus volgen, dat is dus eerst de weg omlaag gaan. Wie zijn leven krampachtig vasthoudt, die gaat het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, die behoudt het. Gemeente, ik denk dat u het wel aanvoelt. Hè? Dat is een hele les voor die leerlingen. Ze dachten het te weten. De Heer Jezus is de Messias. En dat is die ook wel. Maar op zo'n hele andere manier dan zij denken. Hij gaat niet direct de weg omhoog, maar hij gaat eerst de weg omlaag. De weg van lijden en sterven. En nu worden die discipelen geroepen om hem daarin ook te volgen. Zeker, de weg van Jezus is uniek, maar ze worden wel geroepen om ook die weg te gaan van kruisdragen en zelfverloochening. En daar bepaalt God hen zelf bij. Want het is 6 dagen later. De Heer Jezus die neemt Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op. En ik weet niet hoe dat met u is als u de Bijbel leest, maar ja, dan komt bij mij toch wel de vraag boven. Ja, waarom juist die drie, hè? Petrus, Johannes en Jacobus? Nou, daar zijn heel wat antwoorden op te geven. Sommigen zeggen, de Heer Jezus had binnen die discipelenkring een aantal discipelen. Dat waren echt zijn vrienden. Daar deelde hij hele intieme dingen mee. Er zijn er ook die zeggen, ja, die Petrus, Johannes en Jacobus stelden nog meer toerusting nodig. Nog weer anderen die wijzen erop dat ze later een hele belangrijke positie zouden krijgen in de christelijke kerk. Hoe het precies zit, weten we niet. In ieder geval, die drie die gaan met de Heer Jezus mee. Wat gaan ze doen? Nou, de Heer Jezus die gaat de berg op om te bidden. Terwijl de Heer Jezus neergeknield ligt en met zijn vader spreekt, gebeurt het. De Heer Jezus die ondergaat een metamorfose, dat Griekse woord wordt gebruikt. Metamorfose. Hij verandert helemaal. Jongens en meisjes, de discipelen die zien hoe de Heer Jezus blinkende kleren draagt. En als je zou vragen aan de discipelen, vertel eens, welke kleur hebben de kleren van de Heer Jezus? Dan zullen ze zeggen, nou, om het precies te zeggen, dat is nogal moeilijk. Maar als we iets moeten zeggen, dan zeggen we, het is wit. Maar het is nog witter dan sneeuw. Het is zo wit. Ja, iemand die met wol werkt, die kan daar niet eens voor zorgen dat iets zo wit wordt. Het blinkt gewoon. Het is prachtig. Waarom is de kleding van de Heer Jezus wit, jongens en meisjes? Probeer dat maar eens te onthouden. Wit, dat heeft alles te maken met zuiverheid en reinheid. Wit, dat is de kleur van de hemel. Wit, zou kunnen zeggen, dat is een kleur die bij God hoort. Als de hoge priester op grote verzoendag het heilige der heiligen inging, dan droeg hij niet dat prachtige gewaad dat hij altijd droeg als hij bezig was in de tabernakel, later in de tempel. Dat lichtblauwe gewaad met die 12 stammen van Israël op zijn borst en die zakjes met die Urim en de Tumim en die tulband. Nee, op grote verzoendag droeg hij een wit kleed. Teken van zuiverheid. Reinheid. De Heer Jezus draagt witte kleding. En bij hem past dat buitengewoon goed. Ja, die witte kleding, die vertelt precies wie de Heer Jezus is. Dat hij van boven komt. Dat hij de Zoon van de levende God is. Als je het Marcus-evangelie leest, dan ontdek je dat de rode draad in dit evangelie is: wie is toch deze? Wie is toch deze? En telkens weer wordt er een tipje van de sluier opgelegd. Hier zou je zeggen, hier wordt als het ware in één keer die sluier weggenomen. Door die metamorfose wordt de goddelijke heerlijkheid zichtbaar. Hier straalt zijn goddelijke heerlijkheid door zijn menselijke natuur heen. Ja, als ik hem daar zo zie staan in zijn luister, in zijn heerlijkheid, dan weet ik het in één keer. Jezus komt van boven. Hij is mens, jawel, maar hij is ook God. Ongetwijfeld heeft dat diepe indruk gemaakt op de discipelen. Later schrijft Johannes ook, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En Petrus die schrijft in zijn tweede brief ook over deze ervaring op de berg. Hij schrijft dan, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit toen wij met hem op de berg waren. Wat een bijzonder moment voor de discipelen. Ja, maar vooral ook voor de Heer Jezus zelf. Heel zijn leven heeft hij op aarde te maken gehad met lijden. Maar je kunt zeggen dat hij op een gegeven moment wel heel in het bijzonder die weg naar Jeruzalem, die weg naar Golgotha inslaat. Hoofdstuk 8 is in het Marcus-evangelie wat dat betreft een belangrijk hoofdstuk. Er is een omslag merkbaar. Er begint een nieuwe periode. Een periode waarin alles in het teken staat van zijn naderend einde. En de Heer Jezus die praat daarover met zijn discipelen. Het kan niet anders of dat heeft ook zijn gebedsleven gestempeld. Maar tijdens dat bidden ontvangt hij van zijn Vader nu hemelse heerlijkheid. Ja, jongens en meisjes, misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Tijdens de vakantie, dat je met je vader en je moeder een wandeltocht in de bergen maakt. Flinke klimtocht. En uiteindelijk kwam je daar op dat hoogtepunt. Het was helder weer en je kon ontzettend ver kijken. Allerlei dorpen en steden zag je liggen. Prachtig. Nou, je zou kunnen zeggen, hier in dit gedeelte wordt de Heer Jezus als het ware door zijn vader meegenomen naar een bergtop. En op die bergtop kijkt hij een heel eind de tijd in. Kijkt hij heen over de kruisheuvel Golgotha. Ziet hij iets van Pasen. Ziet hij ook iets van hemelvaart. Als hij als de grote koning naar de hemel vaart. De hemel binnenkomt en bekleed wordt met eer en heerlijkheid. Ja, deze verheerlijking is daar al een voorspel op. Eventjes wordt hij uitgetild, boven alles. Krijgt hij van zijn vader hemelse heerlijkheid. Wat een bemoediging moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn. Hij gaat nu wel de weg van lijden. Hij gaat de dood in. Maar de dood is niet het laatste. Achter de dood ligt het leven. Achter dieptepunt ligt het hoogtepunt. Het gaat doorleiden naar de heerlijkheid. Een bemoediging voor de Heer Jezus. En tegelijkertijd, er is ook nog iets anders. Want de Heer Jezus die staat daar niet alleen. Bij hem staan Mozes en Elia. Mozes en Elia, ze zijn de getuigen van het Oude Testament. Ze vertegenwoordigen het Oude Testament, zou je kunnen zeggen. Mozes, die mocht op de berg uit de hand van God de wet ontvangen. En Elia, hij werd in de donkere tijd geroepen om het volk te wijzen op dat woord van God. Mozes en Elia, zij staan daar nu samen te praten met hem die de wet vervult. En waarover hebben ze het dan? Nou, dat vertelt Lucas ons. Lucas die zegt, ze hebben het over zijn uitgang. Zijn exodus die hij gaat volbrengen in Jeruzalem. Bijzonder, hè? Mozes die vooraan stond bij de exodus, die het volk daarin ook mocht leiden uit Egypte, de woestijn door. Mozes die mag hier met de Heer Jezus spreken over zijn exodus. Zijn exodus, zijn uitgang, zijn bevrijding. Zijn bevrijding, die ook geweldige gevolgen heeft voor alle die bij Jezus horen. Mozes en Elia, ze stonden samen stil met de Heer Jezus. Bij die diepe weg van vernedering die hij moest gaan. Wat er gebeurde op het kruis. Dat moment dat hij verlaten zou worden van zijn vader. Zijn sterven. Dat allemaal stond voor de deur. Dat kwam aan de orde in dat gesprek. Tegelijkertijd, zoals die twee daar staan, Mozes en Elia, zijn ze ook één grote roep. Heere Jezus, alstublieft, ga die weg. Want het is zo nodig dat die weg gegaan wordt. Heere Jezus, vervul de wet, zodat uw volk zalig zal worden. Juist zo hebben ze geweldig licht laten vallen op de weg van de heiland, de leidersweg. Ze hebben gesproken over zijn exodus. Vooral ook dat hij die exodus zou gaan volbrengen. Heer Jezus, u staat voor de beslissende route. Maar u gaat de eindstreep halen. Heb goede moed. Zet door. U haalt het helemaal. De definitieve doorbraak van het Rijk wordt een feit. Zo wordt de Heer Jezus door dit gesprek geweldig bemoedigd. Tussen zijn de discipelen getuigen van die verheerlijking op de berg. Ook van het gesprek. En hoe reageren ze? Ze zijn bang. Ja, kun je het je ook voorstellen. Wie zou niet bang worden als die te maken krijgt met hemelse heerlijkheid. Ze zijn bang en tegelijkertijd vinden ze het ook mooi. Want Petrus die heeft een plan. Hij zegt, laten er tenten gemaakt worden voor Mozes één, voor Elia één en voor Jezus één. Tenten op de berg, dan kan dit in ieder geval nog een tijdje voortduren. Petrus, hij wil het graag vasthouden, laten er tenten gemaakt worden. Die Petrus toch. Ja, wacht even. Die Petrus toch. Is dit niet heel herkenbaar wat hij zegt? Mooie momenten, die koesteren we toch graag. Dat is in het dagelijks leven ook zo. Als je iets moois meemaakt, dan vind je het jammer als het voorbij is. Mooie momenten, die wil je toch vasthouden, ook in het geestelijk leven. Als je aan de avondmaalstafel zit, je ervaart de nabijheid van de Here, dan wil je dat toch vasthouden, dat gevoel, die ervaring. Of als je een lied zingt en je merkt het, de Heer is er zelf. Je wordt uitgetild boven alle sores, de hemel gaat voor je open, dan wil je toch vasthouden. Of tijdens een preek, dat het leeft in je hart. Inderdaad, ik mag zijn kind zijn. Hij heeft ook mij op het oog. Hij heeft ook voor mij de Heer Jezus gegeven. Wil je toch vasthouden? Ja, wat dat betreft is die reactie van Petrus zo begrijpelijk. Laten er tenten gemaakt worden. Maar zet het nou eens eventjes naast dat gesprek. Dat gesprek van Mozes en Elia met Jezus over die uitgang. Die Exodus. Wordt door die opmerking dat gesprek niet geweldig omlaag gehaald? Staat het er ook niet haaks op? Petrus die krijgt ook geen antwoord. Er komt een wolk die Mozes en Elia overschaduwt. Waarschijnlijk is het mistig geworden. Een wolk die Mozes en Elia overschaduwt. Wolk, dat is in de Bijbel het teken van Gods aanwezigheid. Denk even aan het boek Exodus. Lezen we nogal eens dat de Heere zich verbergt in de wolk. En ook als het volk bij onderaan de Sinaï staat en Mozes de berg Sinaï beklimt. Dan lezen we ook dat de Heere naar hem toe komt in een dichte wolk. Een wolk is het teken van Gods aanwezigheid. Zo ook hier. Dat blijkt ook wel. Want ineens is daar die stem. Deze is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. De stem van God. Mozes en Elia hebben gesproken en dat was indrukwekkend genoeg. Maar nu neemt de Vader het over. Hij wijst zijn zoon aan. Om hem gaat het. Hij is het. Van hem moet je het hebben. Doet de Vader niet voor het eerst. Toen de Heer Jezus begon met zijn werk, werd hij gedoopt. En toen de Heer Jezus opstond uit het Jordaanwater, toen klonk daar ook die stem uit de hemel. Dit is mijn lieve zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Nu laat de Vader hoogst persoonlijk weer van zich horen. Dit is mijn geliefde. Luister naar hem. Nu de weg van de Heer Jezus op Golgotha aangaat. Nu verklaart de Vader in de hemel hoogst persoonlijk zijn liefde. Gemeente, daar moet je even over nadenken. Want dat is nogal wat. Nu de Heer Jezus op het punt staat om te doen wat hij moet doen. Nu het moment dichterbij komt dat de Vader zich los moet maken van zijn zoon. Juist nu laat hij het horen. Dit is mijn geliefde. Luister naar hem. Voelt u hoe diep die woorden zijn? De Vader die zegt hier in feite, en ik heb hem lief, ik hou van hem. En toch, toch geef ik hem over in de dood. Toch laat ik hem los. Gemeente, dat is het evangelie. Niet alleen voor de Heer Jezus, maar vooral ook voor u en mij die dat horen. God heeft zijn zoon lief en toch geeft hij zijn zoon. Omdat hij niet wil dat u en ik verloren gaan. Hij wil u en mij erbij hebben. Hij wil dat we eeuwig zullen leven. God geeft zijn zoon. Omdat hij een vijand als wij zijn. Omdat hij ons aan zijn vaderhart wil hebben. Dat is toch een wonder. Hier proef je de liefde van God. Nu de Heer Jezus op Golgotha aangaat. Dit is mijn geliefde zoon. En toch. Toch gaat straks de deur van het vaderhuis dicht. 3 uur lang. Juist omdat hij u, omdat hij mij erbij wil hebben. Intussen gemeente krijgen de discipelen ook een flinke aansporing en wij met hen. Luister naar hem. Hem, dat is dus de Heer Jezus die op de berg verhoogd en verheerlijkt wordt. Ja, maar dat is ook de Heer Jezus over wie Mozes en Elia het hebben. De Heer Jezus die de Exodus gaat volbrengen. De Heer Jezus die zichzelf geeft tot volkomen verzoening van alle zonden. De Heer Jezus die de weg omlaag gaat. Luister naar hem, de Vader die zegt, en daar ben ik het nu mee eens. Zo moet het gaan. Ik wil ook dat hij die weg gaat. En ik wil ook dat je hem op die weg volgt. Ik wil ook dat je hem op die weg volgt. Luister naar hem. Als hij straks opnieuw zal uitleggen. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in handen van mensen. Hij moet veel lijden en ze zullen hem doden. Luister naar hem. Als hij straks het brood pakt. Het breekt. En zegt, dit is mijn lichaam. Luister naar hem als hij zijn kruiswoorden uitroept. Gemeente, wat een les voor de discipelen. Ze dachten het te weten. Jezus is de Messias. Het duurt niet meer lang of hij gaat zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid oprichten. Maar hun hele beeld van de Messias moet overgeven. Ze moeten leren dat de Heer Jezus een weg gaat van lijden. En dat is een les die ze maar heel moeilijk zullen leren. Straks als het heel dichtbij komt, dan kiezen de discipelen in de hof van Gethsemane het hazenpad. Als het heel dichtbij komt, laat Petrus hem als een baksteen vallen. Ik heb niks met hem hoor, ik ken hem niet. Ze moeten het leren. Luister naar hem. En vanmiddag worden wij ook aangespoord. Luister naar hem. En dat is een hele heftige boodschap, want dat brengt mij op Golgotha. Waar ik hem hoor roepen in die duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waar ik hem hoor roepen aan het einde van die duisternis. Volbracht. Wat volbracht? Nou, de straf op mijn zonde. De straf voor wat ik van huis uit met mij meedraag. Ik met mijn gepraat. Soms babbel ik maar wat. Ik die zo vaak zomaar maar wat aandoe. Ik met mijn gedachtenwereld waarvan alles langskomt. Aan mooie dingen, maar ook aan goede dingen. Ik die zo vaak kies voor mijn eigen gevoel en niet voor wat God vraagt. Christus moest ervoor naar het kruis, dat is heftig. Christus moest ervoor de hel in. Het is wat. Luister naar hem, gemeente. Dat betekent, geef je gewonnen. Geef je nou gewonnen aan deze boodschap. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nee, vanzelf gaat dat allerminst, want ik ben vaak dik tevreden met mezelf. Maar hij bindt het vanmiddag op mijn hart. Luister naar hem. Gemeente, verhard je niet, maar geef je gewonnen. Laat je leiden voor het eerst of voor de zoveelste keer in je leven door die woorden van de Vader. Luister naar hem. Buiten de kruiskoning is geen leven. Ben je verloren. Maar geef je gewonnen aan hem. Want deze koning heeft zichzelf gegeven om jou en u het leven te geven. Hoort hem. Weet u waar dat ook alles mee te maken heeft? Met volgen. In het Grieks liggen die woorden heel dicht bij elkaar. Horen en volgen. Volgen, laat ik het maar zo zeggen, dat doe je met je oren. Luisteren naar hem. Heel concreet, jonge mensen, elke dag je Bijbeltje lezen. Voor je aan de slag gaat, naar je werk, naar school, Bijbeltje lezen. Om te luisteren naar hem. Om zo je leven te laten richten door hem. Om je leven te laten vullen door zijn liefde en door zijn genade. Ga je ook met andere ogen kijken naar de mensen om je heen. Dan leert de Geest het je ook om zachtmoedig te zijn. En nederig van hart. Om wat geduldiger te zijn en wat vriendelijker te zijn. Hoort hem. Heel concreet, je Bijbeltje lezen. Ik kom nog eens een keer tegen dat jonge mensen ook tegen me zeggen, ouderen ook wel. Ja, Bijbel lezen, daar komt het niet zo van. Gemeente, ontzettend belangrijk om je Bijbel te blijven lezen, elke dag. Want zo spreekt God tot je. Als je Bijbel niet meer leest, dan moet je ook niet gek opkijken als... Ja, als het leven met God, als daar de klad in komt. Maar ook niet gek opkijken dat je in slaap valt. Dat je steeds verder bij hem vandaan raakt. Luister naar hem. Dat is de Heer Jezus volgen. Dat is ook de weg van kruisdragen. Dat is niet meteen de weg omhoog van succes. Dat is niet een leven dat alleen maar goed voelt en dat alleen maar fijn is. Dat kost je wat, dat kost je alles. Kruisdragen. Christenen in India die weten daar alles van. Vooral vrouwen die daar tot geloof komen, die worden uit de gemeenschap verstoten. Verkracht. Of die christenen in Egypte. Ze moeten vluchten, komen op doodslijsten terecht. Maar kruisdragen, dat geldt ook voor een christen in Nederland. Zeker voor iedere christen heeft het kruisdragen weer een andere kleur. Maar het is er wel. Allerlei manieren kun je dat kruis voelen druk. Je kinderen hebben er weinig meer mee met het geloof. En af en toe probeer je het gesprek erop te krijgen. Over de Bijbel en over God. Heel voorzichtig. Maar op een dag zegt je zoon. Pa, ma, moet je niet meer over beginnen. Want anders dan zie je mij niet meer. Ik kom niet meer thuis. Een ander voorbeeld. Jonge mensen, als je het volgen van Jezus serieus neemt. Dan kun je in bepaalde dingen gewoon niet meer mee met je vrienden. En dat doet zeer. Doet zeer. Dan kunnen vrienden op een gegeven moment toch ook niet zoveel meer met je. Ze begrijpen je niet. Ze weten er niet zo goed raad mee. Maar ze laten je ook een beetje liggen. Kruisdragen, dat kun je ook voelen. Hè, als je merkt hoe in Nederland steeds meer instellingen en wetten overboord gegooid worden die met het christelijk geloof te maken hebben. Ik denk aan de afgelopen week, discussie over euthanasie opgeworpen wordt, dat ook voor mensen jonger dan 75 zou moeten kunnen. Dat doet voor een christen zeer. Omdat God een andere weg wijst. Kruis dragen. Gemeente, ik zeg dat vanmiddag niet zodat we met elkaar maar eens lekker in de slachtofferrol kruipen. Maar het is de realiteit die hoort bij het volgen van de Heer Jezus. En dat valt niet mee. Dat kies ik niet uit. Die weg ga ik liever niet. Je houdt dat alleen vol als de Geest je vergezichten geeft. Als de Geest je laat zien hoe alle dingen van deze wereld verbleken tegen wat Christus heeft verworven aan het kruis op Golgotha. Gerechtigheid, aan heiligheid, aan eeuwig leven. Je houdt het vol als je ziet dat het leven dat Christus je schenkt, dat dat veel grootser is en veel heerlijker is en veel mooier is dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Dan ontdek je, zoals Paulus dat schrijft in Romeinen 8, dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Omdat de dag aanbreekt dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel. En al de zijnen tot zich neemt in heerlijkheid, dan worden we met hem verheerlijkt. Niet voor eventjes, zoals de Heer Jezus op de berg, maar eeuwig. Dan mogen we hem zien zoals hij is. Dan mag ik zijn stem horen zoals ik hem nog nooit heb gehoord. Dat is een heerlijk leven. Dat ik nooit zat word. Dat is een vreugde. Eeuwig. Een vreugde over wie de Heer Jezus is. Over dat hij de koning is en hij regeert. Gemeente, zo hebben we het vanmiddag gezien. Verheerlijking op de berg is een bemoediging voor de Heer Jezus. Nu hij de weg naar Jeruzalem gaat. Tegelijkertijd is het ook een aanmoediging. Een aanmoediging voor de discipelen. En wij hebben vanmiddag meegeluisterd. Luister naar hem. Gemeente, wat let u? Wat let jou? Zou je niet je leven in zijn hand leggen? Heren, ik zal u volgen. Heren, schenk mij uw geest. Zodat ik achter u aankom. Dan gaan we wel de weg omlaag. Maar het lijden is niet het eindpunt. Achter het lijden ligt de heerlijkheid. Amen. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, dat we uw stem hebben gehoord deze middag. Luister naar hem. En wilt u nu zelf maar maken door uw Heilige Geest dat we amen zeggen. Ik zal luisteren naar de Heer Jezus. Hem zal ik volgen alle dagen van mijn leven. Zonder hem kan ik niet. Zonder hem wil ik niet. Hij is mijn lust en mijn lied. Heer, wilt u zo zelf maar zorgen voor de toepassing van deze preek. Geef, Heere, dat we in de gezinnen daar ook met elkaar over doorspreken. Wat we gehoord hebben vanmiddag, maar ook op deze dag. Heere, we danken u dat we zo aan het begin van deze week in alle rust samen mochten komen. Dat is een geweldig voorrecht. Niet vanzelfsprekend. Als we denken aan christenen, andere delen van de wereld die in het geheim samen moeten komen. Voor wie het kruis voor ons gevoel zoveel zwaarder drukt. We denken aan christenen in Egypte. We denken aan christenen in Eritrea. Noord-Korea en zoveel andere landen die geloven in u met gevaar voor eigen leven. Die door hun familieleden dood zijn verklaard omdat ze Jezus volgen. God, bemoedig hen. Geef hen volharding. Heere, wij willen u bidden. Wilt u ook ons helpen hier in Nederland om het kruis te dragen? U kent ze, die ouders die kinderen hebben die van u niet meer willen weten. En ook aangegeven hebben, pa, daar hoeft u echt niet over te beginnen. Ik ben er klaar mee. Wat een pijn, wat een verdriet, Heere. U kent hun tranen. God, wees hen nabij. Leer het ook onze jonge mensen om kruis te dragen. Ook als dat niet meevalt, als vrienden zo andere keuzes maken. Als ze er buiten komen te staan. Je kunt het zomaar ook hebben in het gezin. Als het volgen van u, Heer Jezus, serieus nemen, dat anderen dat maar overdreven vinden. Heere God, wilt u helpen om het kruis achter u aan te dragen. Om dat vrijmoedig te doen. Zelfs vrolijk, zoals gebeden is, ook in het uur van de doop. En het kan alleen als we zien op de heerlijkheid, Heer Jezus, die u tot stand hebt gebracht. Door kruis en opstanding heen. Dit leven is het enige niet. Het beste moet nog komen. Heer, wij bidden u, wilt u zijn bij deze gemeente? Wilt u uw broeder Pater ook zegenen? Wilt u ook de broeders van de kerkraad zegenen? Geef hen wijsheid om de gemeente leiding te geven. Om de gemeente voor te gaan achter de Heer Jezus aan. Zegen alle activiteiten die er zijn. Kringen, verenigingen, clubs. Bouw Koninkrijk hier in Noordwijk en omgeving. Wij willen u bidden, Heren. Nu we ook leven in een tijd van verkiezingen. Er is heel veel onrust. Er is ook heel veel angst denken onder de mensen. Waar gaat het allemaal naartoe? Leer ons, Heere, dat we als christen niet hoeven te leven van de angst. Want u bent koning en u regeert. Wij zijn veilig in uw handen. Hoe het dan ook allemaal gaat. U hebt de macht. Wij bidden u, Heer, wilt u geven dat er mannen en vrouwen zullen gekozen worden die rekening houden met u. Die vragen naar u. Die gericht zijn op uw bedoeling. Heer, wilt u wat dat betreft ook in de verkiezingen die op handen zijn laten zien dat u regeert. En uw spoor trekken. Wij bidden u, Heer, voor deze wereld waarin wij leven. Een wereld zo vol van onrecht. Een wereld waar zoveel geweld is. Heere God, wilt u het tekenen van uw rijk oprichten in deze tijd. Wees bij uw volk Israël, uw oogappel. Geef dat het niet lang meer duurt. Dat ze massaal, samen met de volkeren, uw grote naam belijden, Heer Jezus Christus. Heer, ga met een ieder van ons, ook in de komende week. U weet wat we nodig hebben, waar we tegenop zien, waar we naar uitzien. Zegen ons. Op school, op het werk. Andere dingen die er van ons verwacht worden, ook in het gezin. Zegen ons in alle omstandigheden. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. U lovend, u prijzend, u dankend, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij eren u en aanbidden u. U zij de lof in eeuwigheid. Amen. Het gaat doorleiden naar de heerlijkheid. En over die heerlijkheid gaan we ook zingen met elkaar. Psalm 68 vers 2. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En wij zingen van die psalm ook het 16e vers. Het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning. Waar hij bekleedt met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met macht, met kracht. Psalm 68 vers 2 en 16.
Oh. zijn troon en
gemeente, ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.